Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan vandaag verder met onze reeks over het mysterie en de zending van de kerk. U kan vandaag luisteren naar de 7e aflevering van deze reeks.
We hebben gesproken over het leergezag, we hebben gesproken over de heiligingstaak van de kerk via de sacramenten. En nu gaan we spreken over de bestuursmacht en bestuursambt. De kerk heeft ook een structuur nodig. Er is een interessant spiegelbeeld in de woorden van Jezus bij het toevertrouwen van de macht, meer bepaald de volmacht om zonde te vergeven. Jezus spreekt van binden en ontbinden. Wanneer Jezus aan de heilige Petrus een macht heeft toevertrouwd om te binden en ontbinden, betekent dat niet hetzelfde als de macht om te ontbinden. Wij focussen daarop. Christus geeft aan de apostelen de macht om te ontbinden, dat betekent om zonde te vergeven. Maar het feit dat een apostel ook kan binden, betekent dat hij een exclusieve rol speelt. Als ik bepaalde zonden heb begaan, heel erge zonden, die enkel door de bisschop of door een apostel kunnen worden vergeven, en dat die bisschop vindt dat ik niet genoeg spijt vertoon, kan hij mij de absolutie weigeren. Dat gebeurt heel zelden, maar het kan gebeuren. Zeker bij mensen die niet willen inzien hoe erg het is wat ze gedaan hebben. Christus heeft aan de apostelen en dus aan de bisschop de macht gegeven om te binden. Dat betekent dat je niet kan gaan bij een andere apostel om toch maar rond het gezag van de apostelen te gaan. En dat is het fundament, het dogmatisch fundament van het begrip territorialiteit of bestuursmacht of juridictie. Een gelovige wordt verbonden met een bepaalde bisschop die juridictie heeft over hem. En dat ik het leuk vind of niet, ik moet me houden aan wat die bisschop zegt. Anders heeft die bisschop geen macht om te binden, enkel ontbinden. Het klinkt hard, maar het is een hele goede zaak dat de bisschoppen niet zomaar een brave persoon zijn die alles vergeeft. Ze moeten ook hun gezag kunnen gebruiken. Dus bestuursmacht is de mogelijkheid van een bisschop om een juridictie uit te oefenen. De paus heeft juridictie over de hele kerk en de bisschop heeft de juridictie over het stukje kerk dat hem is toevertrouwd. Het zij door de paus, het zij door een patriarch, het zij door andere mechanismen die er bestaan in de loop van de geschiedenis van de kerk. Maar we moeten het ermee doen. Dat betekent ook dat ik niet mag zeggen: die bisschop vind ik tof, ik ga hem gehoorzamen, en die andere bisschop vind ik maar niks, ik ga hem niet gehoorzamen. Dit is niet katholiek. Dit is misschien op het gebied van het kritisch vermogen denkbeeldig, maar die mentaliteit, die typisch is van het moderne individualisme, bestaat inderdaad in bepaalde recent afgescheurde kerken. Maar het is niet de bedoeling om kritisch te zijn ten opzichte van het leergezag, want Christus heeft ons juist toevertrouwd aan een leergezag. Ik hoor bepaalde mensen soms zeggen: ja, maar de bisschop zei gisteren dat dit niet mocht en vandaag mag het wel. Dat betekent dat de bisschop verandert, de leer verandert. En dus moet ik hem niet meer volgen, want hij is niet meer trouw aan Christus. Dat is niet waar. Waren alle beslissingen van het bestuur onveranderlijk, wat bijna onmogelijk is, geloof en dogma veranderen niet, maar de andere omstandigheden in de kerk zijn zo verschillend tussen 2000 jaar geleden en nu, dat die moeten veranderen. En dus de kerk is niet toevertrouwd aan een fotocopieermachine, maar aan levende bisschop. Daarom mag een bisschop vandaag niet exact hetzelfde zeggen als gisteren. Pas op, een bisschop mag de leer en de zeden niet veranderen, want dat blijft onveranderlijk. Maar hij mag op gebied van zijn gezag bepaalde dingen disciplinair op een andere manier aanpakken vandaag als gisteren. Daar is geen enkel probleem mee en dat is zo sinds altijd in de kerk. Dus het concilie van Trente, die veel traditionalisten aangrijpen om te zeggen de dingen mogen niet veranderen, het moet zijn zoals in Trente. Dat concilie heeft dingen veranderd. Bepaalde ritussen die werden ingevoerd in de laatste eeuwen, werden afgeschaft om terug te keren naar oudere liturgische gebruiken. En er is een hervorming gekomen. Trouwens, zoals die van het Tweede Vaticaanse Concilie ook. Ik denk dat ik genoeg heb gezegd over het bestuursambt van de hiërarchie en het leergezag en de priesterlijke ambt. Nu ga ik eens kijken hoe de leken hun rol moeten spelen in die zending van Christus. Ten eerste moeten we weten dat de kerkelijke hiërarchie een zending heeft binnen de kerk, maar dat de gelovigen ook gezonden zijn. Ze zijn gezonden naar de wijde wereld waarin zij leven. Ik lees uit een tekst van de heilige Johannes Paulus II. De christelijke gelovigen zijn die door God geroepen zijn om in de wereld te leven, in deze, de wereld, van binnenuit te heiligen, door zich met de tijdelijke zaken bezig te houden. Het is belangrijk dat wij beseffen dat de priesters zich niet met alles moeten inmengen. Het is niet aan een priester om te gaan zitten in een, ik ga maar iets zeggen dat absurd lijkt, hè? Bij een grote couturier die gaat beslissen hoe de vrouw gekleed moet zijn. Bepaalde priesters zouden dat graag doen om te zeggen, dames alstublieft, probeer je een beetje deftiger te kleden. Maar het is veel beter dat een leek dat doet, met kennis van zaken. Een man of een vrouw die de modes lanceert, die overeenkomen met de waardigheid van de vrouw en van de man. Het is niet aan de priester om zich met alles bezig te houden. Wat een priester wel kan doen, is tegen de mensen uitleggen, kijk, er bestaan geboden, er bestaan morele verplichtingen die een invloed kunnen hebben op de manier waarop wij gekleed gaan. Maar het is aan de leken om te beslissen hoe de modes gaan evolueren. Want hebben ze daar een genade voor? En dat op allerlei gebieden. Meneer de Pauw zegt dat we de wereld van binnenuit moeten heiligen, is interessant. Het gaat niet over een apostolaat van penetratie, zoals men ongelukkig heeft gezegd op een bepaald ogenblik in de 20e eeuw, alsof de kerk buiten de wereld was en zou moeten penetreren in de wereld om daar bepaalde dingen recht te zetten. Het zijn de gelovigen zelf, die zitten niet in de maatschappij, ze zijn een stuk van de maatschappij. Op het gebied van het onderricht bijvoorbeeld. Het is heel goed dat er katholieke scholen bestaan die gerund zijn door priesters of religieuzen. Maar het is ook goed dat er christenen in het officieel onderwijs goed hun job doen. En omdat we allemaal met onze belastingen alle scholen subsidiëren, hebben de katholieken het recht om les te geven of hun kinderen te sturen naar alle scholen, als ze maar goede scholen zijn. Dus ze moeten opletten met die bekoring van de verzuiling, die niet christelijk is. De leken zijn geroepen om alle realiteiten te heiligen, alle tijdelijke aangelegenheden. En daarom is het belangrijk dat ze een goede vorming krijgen, waar de priesters een bepaalde rol kunnen spelen. De leken kunnen natuurlijk ook een zending krijgen binnen de kerk. Ze kunnen delen in bepaalde priesterlijke taken op hun niveau. Een lector of een acoliet, of iemand die aangesteld wordt om een taak te vervullen in een, zoals in een bisdom of in de Romeinse curie. Er zijn bepaalde leken die opdrachten krijgen. Dan nemen ze ook deel aan activiteiten van de hiërarchie van de kerk. Bepaalde dingen zullen ze nooit kunnen doen, zoals zonde vergeven of de mis opdragen. Maar ze kunnen wel heel wat met hun deskundigheid brengen aan de hiërarchie van de kerk. Maar dat betekent niet dat alle leken die zich willen heiligen automatisch moeten gaan zitten en zetelen in kerkelijke aangelegenheden. Ik kan me goed voorstellen dat bepaalde mensen in een wijk een handje toesteken in het bestuur van de kerk, de kerkfabriek. Maar ik kan me ook goed inbeelden dat er mannen en vrouwen zijn, leken, die andere taken op zich willen nemen, die helemaal niets te maken hebben met de kerk. Er moeten ook crèches zijn, en scholen, en sportclubs, waar een goede morele sfeer hangt. En niet enkel katholieke clubs, maar ook een sportclub bijvoorbeeld dat open is voor iedereen, maar waar het moreel verantwoord is naartoe te gaan. Dat hoeft niet de naam van een heilige te dragen, en dat hoeft niet door een priester gezegend te worden, maar dat kunnen leken heel goed werk daar gaan doen. Overal in alle menselijke activiteiten moeten er mensen zijn die heiligingstaak, onderrichttaak en bestuurstaak op zich opnemen.
Should nothing of our effort stand, no legacy survive, unless the Lord does raise the house, in vain its builders strive. To you who boast tomorrow's gain, tell me, what is your life? A mist that vanishes with the dawn, all glory be to Christ. All glory be to Christ, our King. All glory be to Christ. His rule and reign will ever sing. All glory be to Christ. His will be done, His kingdom come, on earth as is above. Himself our daily bread, praise Him, the Lord of love. Let living water satisfy the thirsty without price. We'll take a cup of kindness yet, all glory be to Christ. All glory be to Christ, our King. All glory be to Christ. His rule and reign will ever sing. All glory be to Christ. When on the day the great I am, the faithful and the true, the Lamb who was for sinners slain is making all things new. Behold, our God shall live with us and be our steadfast light, and we shall e'er His people be. All glory. our King. All glory be to Christ. His rule and reign will ever sing. All glory be to Christ. All glory be to Christ, our King. All glory be to Christ. His rule and reign will ever sing. All glory be to Christ.
Waar gaat het eigenlijk om? Ik heb gezegd om het heil. Maar het heil, dat is ook de liefde uitoefenen. Eens dat ik geloof heb in het onderricht van de kerk en hoop heb om mij te kunnen houden aan bepaalde morele verplichtingen, dan gaat dat vruchten van liefde dragen, van naaste liefde. Wat ons interesseert in de kerk, dat is dat de leken samen met het leergezag werken om de mensen te helpen om heiliger te zijn. Ik sprak zo net over die tandemvorming. Veel mensen bekronen een bekeringsproces met hun biecht. En dan zou je denken, dus moeten de priesters veel mensen proberen te bekeren, want je ziet hè, dat er veel werk aan de winkel is. Maar moet ik als priester al die massa mensen zelf proberen te bekeren? Nee, natuurlijk. Het is fantastisch wanneer de leken de eerste stappen zetten en zeggen, wat jij nodig hebt is gebed, wat jij nodig hebt is een biecht. Ik heb fantastische bekeringen meegemaakt, waar 95% van het werk werd gemaakt stroomopwaarts door een leek, die iemand heeft doen inzien dat hij een biecht nodig had. En wanneer die bekeerling tot mij kwam, was al 95% van het werk gedaan. Die wist, ik moet en ik wil biechten. Toen moest ik nog alleen maar biecht horen en wat raad geven. En zo gingen we verder vooruit. Ik had natuurlijk alles zelf kunnen doen. Maar dan zou ik veel minder mensen kunnen brengen tot dat punt dat een bekeringsproces bekroont, dat het biecht is. Zelfs een leek zou een priesterlijke ziel moeten hebben. Dat betekent dat hij het verlangen heeft dat de mensen het heil krijgen en de vergeving van de zonde die een priester kan geven. Maar hij zal het niet in eigen naam doen, maar hij gaat in samenwerking met de priester samen op weg die mensen helpen om tot de kerk te komen en zich volledig in te leven in Christus in de kerk. Kunnen de leken ook onderricht geven in de kerk? Uiteraard, catechese is een immens domein waar de christen heel veel goed kunnen doen. Onderricht binnen de kerk, catechese, of ook onderricht buiten de kerk. Hoeveel goed kunnen bepaalde leken niet doen, bijvoorbeeld als ze huwelijksconsulenten zijn, om huwelijken te redden, bijvoorbeeld omdat die slecht communiceren met elkaar. Veel huwelijken kunnen gerepareerd worden door een goede communicatie tussen de echtgenoten. En dat is niet zomaar een kwestie van goede bedoelingen in amateuristisch aan de slag te gaan, maar we hebben echt deskundige mensen nodig die een koppel dat in moeilijkheid zit te kunnen bijstaan, alleen maar op gebied van de communicatie en psychologische elementaire dingen. De pedagogische taken ook in het onderwijs vragen zoveel deskundigheid dat veel leken moeten bijdragen. En tenslotte de bestuurstaak. Ik vraag me af of wij beseffen hoe belangrijk het is dat er ook leken zijn met een zeker organisatievermogen die bepaalde taken van de priesters kunnen overnemen, waardoor de priesters meer de handen vrij hebben voor het echte priesterlijk werk, zodat al die administratieve taken kunnen gedragen worden door leken gelovigen. Er is nog een groep mensen in de kerk waarvan we niet hebben gesproken, dat zijn de religieuzen, de kloosterlingen. Hoe is dat ontstaan, het fenomeen religieuze? Wel, bij de eerste christenen leefde een soort verlangen om zich terug te trekken in gemeenschappen waar het gemakkelijker was om te bidden en een bepaalde vorm van getuigenis te geven over hoe relatief het is het bezitten van goederen en het macht willen uitoefenen over van alles. En het is eigenlijk een groep mensen die zich toegelegd hebben op drie evangelische raden, zo worden ze genoemd. En dat is de zuiverheid van leven, de kuisheid, in veel gevallen in celibaat, dat betekent op een maagdelijke manier. De gehoorzaamheid betekent begrijpen dat wij als individu een pluswaarde krijgen door in netwerking te gaan treden. Dat is een waarheid die onze tijdgenoten met heel veel moeite maar kunnen bereiken. Het belang van de andere mensen, van de gemeenschap, van het gezin, van een vaderlijk gezag. En mensen die een gemeenschap vormen of intreden in een gemeenschap, aanvaarden ook een beginsel van gehoorzaamheid. En tenslotte ook een magnifieke deugd, namelijk die van de armoede. Niet enkel het feit dat we weinig bezitten, maar vooral de armoede van geest, waarover Jezus heeft gehad, waardoor we onthecht leven. Wel, de religieuzen zijn mensen die op een soms heldhaftige manier getuigenis afleggen van de waarde van de kuisheid, de gehoorzaamheid en de armoede. In het begin waren dat mensen die zich terugtrokken in de woestijn, om die woestijnervaring van Jezus mee te maken van zijn 40 dagen vast in het begin van zijn openbaar leven. Dan is de gezag meer gaan organiseren in gemeenschappen en zelfs dingen die bijna geleken op een kerk als een abdij met zijn abt, het is bijna een mini-kerk, een mini-bisdom, dus zijn ze zich gaan organiseren in abdijen en grote orde gevormd. Maar dan is er een tweede historische beweging ontstaan. Het zijn dat de religieus altijd maar dichterbij en dichterbij en dichterbij de wereld zijn gaan leven. Dan kwamen er congregaties die niet meer gehouden werden aan het koorgebed, waardoor ze meer vrijheid hadden om zich in de wereld te bewegen. En zo is er een hele waaier ontstaan van religieuze tot de meest afgeleven kluizenaars tot en met de meest geëngageerde religieuze of seculiere instituten van mensen die bijna in de wereld, bijna volledig in de wereld leven. Er is altijd iets van zich terugtrekken uit de wereld, want daaruit bestaat het geconsacreerd leven, het gewijd leven. Wat van belang is bij al die mensen, dat is inderdaad dat ze die evangelische raden beleven en getuigenis geven, zijn soms een verademing voor de maatschappij, voor de mensen die echt in de wereld volledig onderdompeld zijn, dat die gesteund worden door het gebed van die religieuzen. Laat ons niet vergeten, nadat we gesproken hebben over al die gespecialiseerde dingen, dat we van tijd tot tijd eens moeten uitzoomen om te kijken wat is de bedoeling uiteindelijk van de kerk. Wel, ik heb het gezegd in het begin, dat is de heiligheid. En waar kunnen we een model, een prototype zien van heiligheid, heel simpel, bij onze lieve vrouw? Als je kijkt naar Maria, dan weet je, dat is het wat God heeft gewild met de kerk. Laat ons dus kijken naar Maria en dan zullen alle christelijke roepingen heel goed kunnen begrijpen.
Et tu de sa beauté, et
En dan is het tijd, beste luisteraars van Radio Maria, om deze aflevering af te sluiten. U beluisterde dus de 7e aflevering van de reeks over het mysterie en de zending van de kerk.